Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom we allemaal wat meer schermschaamte zouden moeten hebben. Hoe je jezelf het best voor kunt bereiden als je straks voor de eerste of de zoveelste keer naar Oppenheimer gaat. En als je vriend van de show bent, hoor je in de bonus. Ja, de bonusaflevering. Dat Ruurt en Randal stiekem best goed karaoke materiaal zijn. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Ruurt.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Aaron Merk. En Aaron zat hier al 2 keer eerder aan tafel. Beide keer had hij een boek geschreven. De eerste keer een dystopische techpoëziebundel genaamd Dit algoritme deugt niet. En later heeft hij een boek geschreven met Sanne Kanes. Dat heette Niet appen tijdens het eten. En dit keer zit je er vooral voor de gezelligheid. We hadden een gast nodig. Best wel last minute. En op Twitter geroepen wie wil ons bijstaan. Niemand minder dan Aaron Merk. Bedankt dat je er weer bent. Je hebt wel een volgend boek waarvan je hebt geteased dat het nu nog tussen je oren zit, maar wel een keer geschreven gaat worden en zeker ook bij ons op de boekenschap kan belanden. Maar allereerst, dank voor je komst. Hoe is het met je?
Het gaat goed. Thanks for having me. Terug van vakantie, een paar weken weg geweest. Bosnië, ga erheen.
Bosnië?
Mooi land.
Oh ja?
Nu het nog kan ook, wil ik erbij zeggen, want het is niet een super stabiel land, politiek gezien.
Ik weet er ook niks van, maar ik denk gelijk aan oorlog. En dat zal wel heel bevooroordeeld zijn voor mij. Maar
hey. Wel heel veel Tenminste, mijn schoonmaakster komt uit Bosnië. En daar spreek ik geregeld bij. En die gaat elke zomer gaat hij dan terug. Voor een maand of zo. En daar hoor ik wel wat verhalen over hoe er niks meer is. En heel veel dingen kapot zijn. En, ja,
maar waarom moet je dat dan toch heen?
Het is een heel mooi land. Natuur is heel mooi. Hmm. En je loopt door een geschiedenisles.
Ja. Ja.
Er is natuurlijk heel veel gebeurd 30 jaar geleden. Heel kort. Het Joegoslavië, al die landen wilden onafhankelijk worden.
Ja.
Servië vond het niet zo'n goed idee. Oorlog, genocide. Nederland, Dutchbat, ging erheen. Vrede bewaren. Hebben dat niet echt doorgepakt. Dus toen zijn er gewoon duizenden mensen vermoord waar Nederlandse blauw helemaal bij stonden. En daar in die realiteit leven ze nu. Dat er dus een oorlog was. Vrede is gesticht. En die volkeren moeten zich tot elkaar verhouden. En dat levert heel veel spanningen op. Dus
het rommelt nu ook weer.
Het rommelt ook nog steeds. Of
ja, want Servië zit weer te klooien.
Ja, die willen weer onafhankelijkheid.
Ja.
Dus het land bestaat nu uit 2 landen. En Servië wil nu onafhankelijkheid uitroepen, dat deel. Moet je voorstellen dat daar de oorlogsmisdadigers gewoon vereerd worden. Lintjes krijgen, standbeelden in het land. Ja. Waar die mensen huis hebben gehouden. Het is een heel aparte politieke realiteit in Europa. En natuurlijk ook met die Krimoorlog. Dit is een soort van Oekraïne-Krim situatie. Maar dan ja, op de Balkan. Dus heftig. Maar ook relativerend voor al het leed wat we hier in de Eerste Wereld hebben. Zal ik maar zeggen.
En hoe groot is die tip om daar dan echt heen te gaan? Je zegt het kan instabiel zijn.
Nou, meer met het oog op FOMO, dat ik denk dat je er misschien over 20, 30 jaar niet meer heen kan.
Ja, ja, ja. Niet omdat je gevaar loopt.
Nee, het is niet zoals in Israël dat je bang moet zijn voor een aanslag of zo. Maar meer dat ik denk dat dit niet nog 10, 20, 30 jaar goed gaat. Of ik hoop het. Maar, nou goed.
Maar fijn dat je een lekkere vakantie had gehad. Terug. Yay! In het warme Nederland. Ik wou zeggen koud. Dat was toen ik even op vakantie was in ons eigen kikkerlandje wel zo. Lekker koud en regenachtig.
Waar ben je geweest?
In Overijssel. In de buurt van Ommen. En dat was een leuke camping. Maar het zou een stuk leuker zijn geweest als de zon ook had geschenen. Maar zo is het soms.
Is dat die ene camping waar je vorig jaar ook stond?
Ja.
Ja, en dan weet ik wel, daar ben ik langsgelopen met Pieterpad.
Wat heerlijk.
Ja.
Mooi gebied.
Ja, dat is een mooi gebied, ja. Ja.
Heb jij het Pieterpad gedaan?
Sterker nog, ik ga over 3 weken ga ik weer een stukje lopen.
Oh.
Ik heb hem nog niet af. Dus wij doen elke keer 4, 5 etappes met bepakking. En dan gaan we van hotel naar hotel.
Hoe is dat?
Leuk. Ja, het is een lelijk pad. Laten we even duidelijk zijn. Het Pieterpad is niet mooi. Er zitten wel mooie delen bij. En het deel waar ik zit nu over de helft. En eigenlijk alles ten zuiden van Holte zo, dat is mooi. Maar alles wat, zeker het deel boven Groningen, is verschrikkelijk. Dus het is gewoon alleen maar verharde wegen. Maar ik ben een ontzettende fan van wandelen. En ik heb ook, eerst wat ik altijd doe, als ik ergens in de buurt ben, dan open ik altijd de de facto app. Namelijk Maps 3D. En dan ga ik altijd kijken, waar zijn de wandelwegen? Want ik wil altijd kleine, mooie bospaadjes wil ik vinden. En dan zie ik heel vaak het Pieterpad hier lopen. En dan zie ik daar een heel mooi bospaadje lopen. En dan zeg ik, waarom loopt hij nou niet zo? Maar ja, waarschijnlijk slijt dat pad of zo, als iedereen er overheen banje. Dus ze hebben niet de mooiste wegen uitgekozen. Maar het is meer een uitdaging om gewoon door Nederland heen te gaan. En ik moet wel zeggen dat, maar niet specifiek door Pieterpad heen, maar eigenlijk de laatste 10 jaar of zo ook wel steeds meer besef krijg van waarom gaan we eigenlijk met z'n allen als een stel debielen naar het zuiden toe, terwijl Nederland ook eigenlijk een hartstikke mooi land is.
En beter voor het klimaat, hè?
Het is ook ook. Maar er zijn er zoveel dingen die ik niet gezien heb.
Geldt eigenlijk voor heel Europa. Er is hier fantastische natuur en prachtige stranden.
Ook helemaal naar het zuiden, want ik ben bijvoorbeeld naar de Vogezen voor het eerst geweest in mijn leven. Prachtig. Zo ontzettend mooi. Nou, dat hoef je helemaal niet zo. Daar hoef je niet 10 uur voor te rijden.
Ja.
Om even een dwarsstraat te noemen. En bedoel, de Eifel wil ik ook nog eens een keer bezoeken. Dat is ook, voor mij is dat 3, 4 uur rijden of zo. Daar ben je zo. Dus ik merk wel dat ik steeds minder de behoefte heb om echt zo. Ja, want Bosnië is ook een stukje rijden. Volgens mij.
Ja, vliegen, overstappen.
Of je vliegt, ja, oké, dat kan ook. Ja. Nee, maar goed, mijn schoonmaakster die rijdt het dan. Maar dat is volgens mij 3, 4 dagen rijden of zo.
Dus, Aaron, kun je iets vertellen over het volgende boek dat je in je gedachten hebt? Want je moet daar maanden over peinzen voordat de eerste pen op papier komt, denk ik. En misschien is het zelfs wel zo dat je er eerst nog wat uitgevers van moet overtuigen. Hoe ver zit je in dit proces?
Ja, dus ik ben dit concept aan het uitwerken. Ik ben in gesprek met een uitgever hierover, maar dit is nog geen woord op papier. Er is alleen in grote lijnen is er een verhaal. En het verhaal is, de afgelopen maanden is dat een beetje ontstaan. En het draait eigenlijk allemaal om één woord. En dat woord is schermschaamte. Dat is ook de titel van het boek wat ik in gedachten heb.
Dat is nieuw.
Schermte. Ja, dat is een nieuw woord. Nou, het heeft heel eventjes een momentje gehad. Toen had het een andere betekenis dan hoe ik het voor me zie. Toen betekende schermschaamte namelijk de schaamte die ouders en oppassers, verzorgers ervaren als ze een kind achter een scherm zetten.
Mm.
Dat is natuurlijk makkelijker dan dat je dan er echt
mee. Oh, zo schermschaamte ten opzichte van je kind. Ja, ja.
De schaamte die je hebt als je het maar bij een scherm dumpt, in plaats van dat je echt interacteert met een kind.
Ja.
Dat is schermschaamte in die betekenis. Maar ik zie een andere betekenis. En het kwartje viel bij mij toen ik bij een lezing was, nog niet eens heel lang geleden. Dit is eigenlijk heel erg geïnspireerd op dit boek van Johan Hari. Dat kan je zien. Stone and Focus, een beetje de bijbel voor techkritiek.
Gestolen focus.
Ja, gestolen
wordt, ja.
Ja, ja. En dat boek gaat, het is een beetje het standaardwerk over hoe Big Tech onze aandacht steelt en ervoor zorgt dat we ons niet meer kunnen concentreren. En de gemiddelde kantoormedewerker heeft een focus van 3 minuten. De gemiddelde student kan zich 1 minuut op iets concentreren. Niet heel goed nieuws, denk ik, voor onze kenniseconomie. En wat hij hierin vertelt is dat, net een beetje zoals bij het klimaatprobleem, dat je niet zou moeten zeggen van het is jouw schuld of het is jouw schuld dat de aarde naar de knoppen gaat. Dat is een maatschappelijk probleem. Daar moeten we alle met z'n allen iets aan doen. Hè? Net zoals dat Google en Facebook en TikTok, die moeten andere software gaan maken of andere algoritmes gebruiken. En op die manier, hè, kunnen we dit probleem oplossen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar en dan was ik bij een lezing van een domheidsspecialist. Mm-hmm. Dus die heeft heel veel boeken geschreven over domheid. En die zei, domheid, dat is wanneer je iets doet en blijft doen wat je schade aanbrengt. Roken bijvoorbeeld. Je weet dat het slecht voor je is. Of blijven ander gedrag wat langdurig slecht voor je is. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens. De manier hoe wij nu omgaan met digitale technologie, met social media, met onze schermen, dat is een vorm van domheid.
Wacht even. Een vorm van domheid? Ik voel me aangevallen, Aaron Merk.
Ja, dat is misschien ook een beetje de bedoeling. Want door de hele tijd te blijven zeggen, hey, het is niet je schuld. Het ligt aan de ontwikkelaars of de bedrijven of de VC's die achter dat soort clubs zitten. Google wilde ook nooit betaalde advertenties. Dat zou zoekresultaten corrumperen. Maar onder druk van VC's moest dat, want dan heb je een beter advertentiemodel.
Mm-hmm.
Dus door de hele tijd te zeggen, nee joh, dat is niet je schuld. Nee, daar kan je niks aan doen. Op die manier komen we nooit in actie. Dus ik denk dat we een stap verder moeten gaan. En ik denk dat we moeten zeggen, schermschaamte, technologie, hoe we er nu mee omgaan, maakt ons niet gelukkiger, maakt ons niet productiever, het maakt ons niet autonomer, het is niet duurzaam. Het klimaat gaat ook nog eens een keer naar de kloppen, want de CO2-uitstoot van de digitale wereld is meer dan van vliegtuigen.
Mm-hmm.
Dat vind ik nogal wat, daar hebben we het echt heel weinig over. Mm. Het maakt ons niet socialer, dus ik denk dat we ons meer zouden moeten schamen voor onze schermtijd, voor hoeveel tijd we doorbrengen achter een scherm, hoeveel vragen we stellen aan een Google, aan een ChatGPT inmiddels. Ik denk dat we heel veel van onze menselijkheid verliezen, heel veel van ons geluk, door hoe we omgaan met digitale technologie op dit moment.
Toen je zei dommer, toen moest ik gelijk denken aan een studie die geloof ik gedaan is ook, dat sinds dat wij, we hebben altijd dat externe brein bij ons, dus we hoeven niks meer te onthouden, je hoeft niks meer op te zoeken op in een encyclopedie. Nou, heb ik dat in mijn jeugd ook nooit gedaan, hoor. Ik was ook vrij snel greep ik naar Google. Maar omdat we dus eigenlijk nooit meer iets hoeven te onthouden, trainen we ons brein ook eigenlijk niet om überhaupt iets te onthouden. En ik heb ergens een keer iets gelezen over dat blijkbaar de mensheid daardoor ook collectief eigenlijk dommer aan het worden is. Omdat we eigenlijk, je bent in feite één brul naar je persoonlijke assistent weg om een complex stukje informatie op te vragen, zeg maar.
Ja, maar dat kan ik.
Een stukje
niet.
Luiheid ontstaat.
Nou ja, maar luiheid, dommer. Hallo.
Nee,
als ik een rekenmachine in mijn broekzak heb zitten, waarvan mijn leraar altijd zei, dat heb je later niet, dus je kunt maar beter leren rekenen, dan kan ik wel degelijk sneller en meer sommetjes maken. Dus ik zie niet hoe ik dan dommer ben. Als ik dat ding.
Nou, maar bijvoorbeeld dat rekenen, ik weet dat daar ooit eens een keer ook iets over gelezen heb, dat het ging niet zozeer om het feit dat je kan rekenen, het gaat meer over hoe je brein traint. En de neurale paden die je eigenlijk aanmaakt. En misschien gebruik je dat daarna helemaal niet meer voor het rekenen, maar een bepaalde manier van een som bijvoorbeeld logisch benaderen of analytisch benaderen.
Sure.
Dat is meer een beetje het idee.
Dus we hebben het nu over twee taken eigenlijk. Het opzoeken van informatie en het doen van een som.
Van een
rekenmachine, een encyclopedie. Dat we dat uitbesteden, oké, ala. Maar het gaat eigenlijk veel verder. Dat is een deel van mijn betoog. Namelijk dat we ook fundamentele vragen aan Google stellen. Moet ik een andere baan? Ben ik nog gelukkig in deze relatie? Wat moet ik doen? En dat zijn vragen die we googelen. Daar wordt, met SEO worden de artikelen opgeschreven. En dat zijn ook vragen die we nu aan ChatGPT stellen.
Ja.
En de vraag.
Wat horen dat aan elkaar te vragen?
Of aan onszelf. Mm. Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van deze baan, van deze relatie, van de plek waar ik woon? Ben ik gelukkig? Waarom zou Google of Facebook of OpenAI beter weten of ik een depressie heb dan mijn huisarts of dan ikzelf?
Even om het scherp te krijgen. Wat versta je in dit geval onder domheid? Want ik heb het vermoeden dat je echt iets op het spoor bent. En dat het voor mij de verkeerde denkrichting voelt.
Ja, dus de domheid zit er maar in dat we allemaal wel eens een keer een middag of een avond of een dagdeel op social media hebben doorgebracht. Door een timeline hebben gescrolld en doorgeklikt en doorgeklikt. En aan het eind van de avond onze telefoon wegleggen en denken, waar ben ik nou helemaal mee bezig geweest? En dat lege gevoel en dat je dan niet in staat bent om te stoppen met het checken van nieuwsites, het checken van social media, dat je op die manier toch ja, op een bepaalde manier verslaafd blijft aan digitale afleiding. Dat je je aandacht laat stelen. Dat is waar voor mij de domheid in zit.
Dus dom heeft niks met IQ te maken. Niks met het vermogen logisch na te denken. Ik bedoel, verslaving is een echt fenomeen, toch? Dan kun je Albert Einstein zijn, nog steeds verslaafd raken aan het een of ander.
Ja, dus het verslaving is een beetje een soort van zwart-wit term, omdat je dan, dat kan je natuurlijk diagnosticeren. Maar ik denk dat het genuanceerder is dat we op heel veel momenten in de dag niet de innerlijke monoloog met onszelf willen aangaan. Je staat te wachten bij de bus. Of je zit in een restaurant en je tafelgenoot gaat naar de wc. Je blijft in je eentje achter. Die momenten, die leegte die we vroeger nog moesten opvullen met een verhaal wat in ons hoofd afspeelde. Die afleiding, die, of die dat moment kunnen we niet aan. En dan pakken we een afleiding. En, ja, maar, ja. En het uiterste daarin is natuurlijk verslaving. Maar daarvoor zit nog denk ik een ding dat we alle leegtes opvullen met digitale technologie.
Ik ben het namelijk niet met je eens. Althans, het werkt voor mij subtiel anders. Wat je zegt herken ik wel. Want ik ken zeker mensen die als je even naar de wc gaat, dan zitten die aan de telefoon. En ik ben wel die guy die elke ochtend zit te mediteren. En als ik met iemand in het restaurant zit en mijn gesprekspartner is er even vandoor, dan juist denk nee, ik ga nu even niet de telefoon pakken. Maar ik ben ook die guy die schreeuwend verslaafd is aan Slack, aan Reddit, aan voorheen Twitter, aan van alles waar ik de hele dag overheen wil scrollen. En voor mij is het niet zozeer het vullen van die leegte. Daar ben ik soms zelfs naar op zoek, die rust en leegte. Elke ochtend 10 minuten met een app die me vertelt hoe ik het moet doen. Ironisch genoeg. Alleen, ik hunker gewoon naar de dopamine van nieuwe berichtjes. En dat noem ik wel echt verslaving.
Ja, dus gewoon wat cijfers om weet je, we hebben allemaal denk ik een soort particuliere ervaring. Maar we brengen gemiddeld 2,5 uur door op social media. De gemiddelde kantoormedewerker kan zich 3 minuten concentreren. We zijn 2,5 tot 3 uur per dag aan het e-mailen. Dat is een beetje een suffe vorm van dopamine. Maar een nieuw mailtje wat binnenkomt, een nieuwe opdracht, een weet ik wel, een compliment van een collega, ook een vorm van dopamine. Wat is het? De gemiddelde schermtijd is 3 uur, zoiets. Weet je
als je het hebt over een mobiele telefoon wel, maar computer kan ik makkelijk 8 uur achter zitten.
Ja, maar dat zou je nog kunnen zeggen. Dat is werk waarop je gewoon, daarop doe je je werk.
Zou je nog kunnen zeggen, maar dat is voor mij echt niet waar hoor. Ik zit van alles te doen achter dat ding.
Ja.
Nee, maar want ik vind die statistieken mooi. En je hebt echt wel iets te vertellen, maar is er een wezenlijk, of is het verschil belangrijk? Of dat je een leegte wil vullen in je hoofd, of dat je gewoon op zoek bent naar dopamine? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, wat maakt het uit? Elke tijd met die smartphone in je hand, welke reden dan ook, is gewoon weggegooid. Zou je ook kunnen stellen.
Ja, dus het ingewikkelde is dat we de helft van onze vrije tijd gaat op aan schermen. En we zijn zogenaamd drukker dan ooit. We zijn eenzamer dan ooit in de recente geschiedenis. We hebben minder tijd voor vriendschappen, voor hobby's, voor sporten, collectief. Dus het lijkt allemaal heel inwisselbaar en futiel. Ik heb een schermtijd van 1 uur, 2 uur, 3 uur, whatever. Ik denk dat je misschien wel kan zeggen dat als je een schermtijd hebt van 1 uur, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, dat is functioneel. Met 2 uur kan je het hebben over een uitdaging. En heb je meer dan 3 uur schermtijd op je smartphone, misschien heb je dan gewoon echt een probleem. En misschien moeten we dat ook echt een probleem gaan noemen. En moeten we daar met z'n allen een gesprek over voeren, net zoals we dat zijn gaan doen over vliegtuigen, over vliegschaamte en over ongezond eten. En misschien is dit wel de volgende stap in hoe we, en het begint misschien met schaamte, zeg van je meer dan 2-3 uur schermtijd. En dat is gewoon een probleem.
Maar gooi mij
die je kan doorbrengen met je vrienden, familie. Je kan een bedrijf opzetten. Je kan de wereld zien. Je kan het Pieterpad lopen. Zelfs het deel boven Groningen, wat niet mooi is. Ga iets doen.
Maar maak dit eens scherp en pak mij eens als leidend voorwerp. Want ik ben verslaafd. Ik heb een schermtijd ver boven de 3 uur. Hoeveel? Dag in dag uit. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Als je wil dat ik het opzoek, dan wil ik dat met liefde doen. Maar dat duurt even. Dan moet ik die tijd zien te vullen. Schermtijd. Ik klik erop. De iPhone moet even nadenken.
Ik ben benieuwd.
Hij is aan het draaien. Maar dat maakt toch niet uit. Zeg even dat het 5 is.
Ja.
Ik ga jou één van de dingen vertellen die ik erop zit te doen. Kijk, er zijn dingen als Reddit doom scrollen en filmpjes en plaatjes kijken. Zeker weten. Maar, oh wacht even, gemiddeld per dag 7,7 uur of 7 uur en 7 minuten. Maar dat is wel ook met mijn laptop erbij opgeteld.
Oké. Okay. En als je smartphone only doet?
Ik weet niet hoe makkelijk dat is.
Nou goed, dat wordt misschien ook de particulier of de...
Mijn statistieken die worden een beetje out of whack gesurfd. En ik gebruik de hele dag Teams om in telco's te zitten. Dus bij mij staat Teams de hele dag te stampen. Ik doe er niet echt iets mee, maar die staat gewoon open. Dus daar kijk ik zelfs ineens naar, maar dat meet hij dus wel. Dus bijvoorbeeld, ik heb 6 uur en 1 minuut gemiddeld per dag schermtijd. Maar dat is al 3 uur en 18 minuten is al door Teams ingenomen. Dus dat klopt eigenlijk niet zo.
Ja,
maar bij mij wel, en dit klopt wel. Ik ben onder andere ook verslaafd van YouTube. Ik vind het ontzettend fijn om documentaires en explainer video's te kijken. Dat vind ik wel erg interessant. Maar ook daar heb ik af en toe wel dat ik denk, oké, nu moet ik hem even uitzetten.
Maar dit is ook zo'n statistiek. Ik heb hem gemiddeld vorige week 110 keer per dag opgepakt, mijn telefoon.
Is toch heftig?
Ja.
Dat is toch, als je welk lichaamsdeel dan ook 110 keer per dag zou aanraken, ga je toch naar de huisarts?
Oh nee hoor, er zijn dat die dat best leuk vinden. Maar pak me nou eens beet. Oké, het is veel. Nou en?
Dus als je op je sterfbed ligt en je blikt terug op je leven, dan kan je terugdenken aan Instagram content, YouTube explainer video's, Reddit. Ik denk niet dat het is wat het leven de moeite waard maakt.
Ja, maar dit is ook hoe ik mijn vrienden spreek. Ik ben een potje Weerwolf aan het spelen nu online met andere mensen. Dat is toch heerlijk? Mm-hmm. Dit is sociaal. Je bent nu net mijn moeder die in 3 HAVO op mijn kamer stond en zei, wat ben je toch een... Wat is het voor asociaal gedrag? Ga toch eens met je vrienden buiten spelen. Mam, mijn vrienden zijn op de computer. Dit is het forum waar ik met mensen praat. Waar ik mensen een paar keer per jaar zie. Waar ik uiteindelijk mijn relatie, een leeuwendeel van mijn vriendschap aan heb overgehouden. En extreem veel in mijn leven aan heb te danken. Waaronder mijn carrière. Mm-hmm. Het is echt niet te geloven wat ik aan internet kan toeschrijven wat positief is in mijn leven.
De vraag is of dat toe te schrijven is aan internet. Stel dat jij in een internetloos leven zou zitten, zou je wellicht
zielsongeluk
ook succesvol zijn geweest.
Kan ik me niet voorstellen.
Ja, maar wat ik ergens een keer gelezen heb over sociale media of gewoon ook mobiele telefoon, het feit dat we gewoon constant content 1 klik verder weg hebben, is dat we laten verveling niet meer toe. En het schijnt dat onder andere de kern van creativiteit is je vervelen.
Mm-hmm.
Toen ik heb als kind heb ik heel veel gediend in de kerk. Ik was het meest creatieve persoon in die kerk. Zat ik me stierlijk te vervelen terwijl de priester aan het prediken was. En ik was over allerlei rare dingen was ik aan het nadenken. Daarvoor moet ik nu letterlijk gaan rennen, om maar even een dwarsstraat te noemen. Dan gaat mijn brein helemaal allerlei dingen gaat die lopen verwerken, terwijl ik dan bezig ben. Of je gaat wandelen of dat soort dingen. Dus je schakelt je op die manier af. Maar ik kan blijkbaar die verveling toelaten. Dat durven wij niet meer. Wij durven ons niet meer te vervelen. We willen ook eigenlijk niet meer alleen zijn,
mm-hmm,
met onze eigen gedachten. Ja. En dat is ongezond, maar zeggen ze.
Dit is dus die vraag die ik net aan Aaron stelde.
Mm.
Is het zo dat we de leegte willen vullen, dus die verveling niet toestaan, of zoeken we de dopamine van het volgende bericht? Het is natuurlijk allebei, laten we wel.
Ja, maar
ja.
Maar
is een groter probleem.
Nou, wat ik dus ik vind het heel goed dat je aanstipt dat je heel veel te danken hebt aan het internet. En dat is het ingewikkelde, dat we zijn allemaal blij met een online kaart die ons naar onze bestemming brengt. Ik heb mijn vriendin leren kennen via de dating app waar ik voor werkte destijds. Ik ben ook geen digitale kluizenaar, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. De vraag is, gebruiken wij social media of zijn wij het product?
Ja, dat is heel goed. Ja,
daar zijn we denk ik wel voor uit.
Dat maakt de zaak. Ja.
Ja. Dus de vraag is, hoe kan je dan toch profiteren van al die digitale middelen, je vrienden blijven spreken, Weerwolven online, zonder dat je de hele tijd hooked blijft. En er zijn mensen die zeggen, oké, je moet een domme telefoon nemen, je moet af van Instagram, je moet af van Slack, Weerwolven, whatever. En ik denk dat dat misschien te streng is. En nou, we hadden het hiervoor eventjes over het digitale vergelijken met bijvoorbeeld alcohol. Mm-hmm. Ik weet ook dat drank verslavend is. Nou, al die social media zijn ook verslavend. Misschien moeten we dan zeggen, we gaan het alleen met mate doen. Dus net zoals je niet de hele dag snoep eet of de hele dag bier drinkt, hoop ik, zou je dat misschien ook moeten doen met social media. En dan, nou, om het maar praktisch te maken, er is een auteur, Rolf Tobelli, en die heeft het over nieuwsdieet. Die zegt, matig je nieuwsinname. Nieuws is niet goed voor ons, net zoals suiker. Misschien moeten we dat ook met social media doen.
Nieuws is doorgaans wel naar.
En nieuws geeft je een negatief beeld over de realiteit. Het is alleen slecht nieuws. Wat goed
ja, het is eigenlijk alleen maar slecht nieuws.
Want het leert je ook niet iets fundamenteels over de wereld. Dus je ziet een Maar hier een plofkraak in Amsterdam of een bomaanslag in Amerika. Maar je leert niets over de onderliggende structuur of over, nou, daarom ook de correspondent. Maar dat zouden we misschien ook moeten doen met social media. Dat je zegt, oké, ik ga elke dag een half uur op dat forum waar ik mijn vrienden spreek. En niet de hele fucking dag.
Uh-huh.
En dan krijg je iets meer balans. En dan heb je wat meer eigenaarschap over je tijd en over je aandacht.
Waar ik wel een warm gevoel van kreeg is, ik ben nu samen met Sander Denneman, dat is ook een onafhankelijk podcastmaker, samen bezig met een nieuw project, een nieuwe podcast. Of, nou ja, de podcast begon al, bestond al, maar dat maakt niet uit. En hij werkt via de Pomodoro-methode, wat eigenlijk heel plat geslagen is. Je deelt je dag op in blokken van een half uur. Dan zet je een wekkertje van 25 minuten. En in die 25 minuten moet je gewoon focust op één taak bezig zijn. Daarna gaat het wekkertje af en heb je 5 minuten om te doen wat je wil. Nou, je kunt daar een beetje creatief in worden. Maar wat hij zegt, ik heb 8 taken, of eigenlijk 8 blokken per dag die ik indeel. Dan kun je uitrekenen dat dat 4 uur is. En hij zegt, ja, iedereen die zegt dat hij heel veel meer dan 4 uur super effectief werkt, die liegt. Als je 8 blokken van een half uur effectief kan werken op een dag, dan ben je al heel erg veel verder dan een boel mensen. En ik ben dat nu aan het proberen. En wat ik nog niet goed doe, is ik wil eigenlijk een tool die dan ook al mijn social media even uitzet. Van mijn part op internetniveau. En ik wil dat die ook voor me bijhoudt wat die 8 dingen zijn die ik op die dag wil doen. En het kan best zijn dat 4 blokken aan 1 taak. En dan 4 losse blokjes of een keer 2 blokjes aan 1 ding. En ergens halverwege even een wat langere pauze. Maar dit is toch eigenlijk exact wat jij nu aan het omschrijven bent. En dat hele Pomodoro idee is al jaren oud.
Maar je hebt toch focus modes op je iPhone? Daar kun je het erin zetten?
Dat kan, maar dat heb ik nog nooit gedaan.
Ja, precies. Nee, maar daar komt een beetje terug op wat jij zei. Wij worden eigenlijk constant, hè, beter milieu begint bij jezelf. Ga het zelf maar aanpakken. He, dus nu is het dan schermtijd en je hebt dan de mogelijkheid met focus modes. En bij Google heb je volgens mij hetzelfde, waarin je het dan zelf kan inrichten. Maar het wordt niet echt opgelegd. Dus niet dat je bij het eerste inrichten van je telefoon heb je dat de eerste vraag wil liggen zijn. Hey, ben je misschien een beetje verslavingsgevoelig? En als je daar ja op zegt, dat die gewoon automatisch die focus mode al voor je klaarzet. Kun je achteraf wel veranderen. Mm-hmm. Maar dus nu wordt de verantwoordelijkheid bij de verslavende, degene met de verslaving neergelegd. En die wil dat misschien helemaal niet.
Nee, maar als jij de vrije wil van mensen inperkt door het bij default af te kappen, dan is de wereld ook te klein. Ik
ja, weet tuurlijk,
dat een wel. Veel grotere rel heeft.
Het is natuurlijk heel raar dat je aan de ene kant zegt, ja, hier heb je focus modes, dan kun je wat minder. Maar kijk eens hoe geweldig dit is. Kijk eens hoe geweldig dit is. En zo word je constant, aan de ene kant worden die glitters hiervoor voorgehouden en daar heb je focus.
Aaron, je bent een boek aan het schrijven en je hebt het voor een deel tussen je oren. Je hebt de hoofdstukken denk ik al ongeveer uitgelijnd als ik je zo hoor. Je bent een end op dreef. Laat ik Das Kapitaal van Karl Marx erbij pakken. Die heeft een uitstekende kritiek geschreven op het kapitalisme. Die geroemd wordt door bijna iedereen die kapitalisme haat. En vervolgens zelf een systeem verzonnen dat nog veel minder goed bleek te werken. Wat nou als jouw kritiek op smartphones en schermtijd loepzuiver en een schot in de roos is, maar de oplossingen die jij verzint eigenlijk geen hout blijken snijden? Of hoe zeker ben je daarvan? Wat wordt je oplossing?
Het allereerst, thanks dat ik in een zin word gebracht met Karl Marx. Dat is dat
wel meer,
ik evenveel impact kan hebben. En
Karl Marx ook geen krullen, volgens mij.
Ja, dat had hij zeker. De gelijkenis is treffend. Ik las een stuk in De Groene vandaag dat hij, ondanks dat hij dus een communist was, dure wijn hield.
Oh,
en ook,
hoezo? Waar mogen communisten niet genieten?
Ja, want hij is natuurlijk voor herverdeling en anti-geld en zo. En dan toch mooie concerten, dure wijn. Dus hij was een hipster af van de letter.
Hij was volgens mij niet eens een communist. Hij was min of meer de communist.
Ja.
Afhankelijk van wie het vraagt.
Enfin. Het zou kunnen dat deze oplossingen niet de way to go blijken. Maar wat ik denk is dat we hebben het gezien met duurzaamheid. We hebben het gezien met diversiteit. 10 jaar geleden werd Dawson Kroes nog uitgelachen toen ze zei dat Zwarte Piet niet kon.
Ja.
Een witte man.
Ja.
Oh, gekke Duitse.
Ja, dat vind ik een heel bijzonder fragment.
Maar die
ga ik wel echt even in de show notes zetten. Want dan zit ze dus, Paul en Witteman zegt ze, dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is. En dat ze dat in het buitenland wel ziet. En iedereen zegt, waar heb je het over? Dat zou je nu.
Zij hoorden dat in de modellen circuit, geloof ik, of zo. Van,
ze wordt nu om andere redenen weggelachen. En die redenen zijn wat terechter. Maar dat is even een ander hoofdstuk.
En nu, ik geloof dat je bij de Albert Heijn, heb je geen Zwarte Pieten meer. Dus ik geloof dat zelfs de VVD nu overstag is. Dat zegt, nou, misschien is het toch niet zo'n goed idee. Dus dat kan er gebeuren in 10 jaar. Hetzelfde met duurzaamheid. Zelf Shell noemt zichzelf nu een duurzaam bedrijf.
Oké, smartphones op middelbare school.
Daar hebben we het nu over. Maar de vraag is natuurlijk, waarom gaan we het dan verbieden bij kids? En waarom is het dan normaal dat je op het werk de hele tijd je laat afleiden door je smartphone?
Maar welke oplossingen ga jij bieden in je boek? Weet je dat al?
Ja. Dus een social media dieet is een ding. Het lijkt me logischer dat je apps installeert en van je telefoon afgooit als je ze gebruikt. Dus ik heb net hier een foto gemaakt van de studio. Die heb ik op Instagram gezet. En ik heb die app er weer afgegooid. En dat is misschien wat drastisch. Maar er is natuurlijk helemaal geen reden waarom je al die apps de hele tijd op je telefoon hoeft te hebben.
Wacht even. Op het moment dat ik even een foto op Instagram wil zetten en ik moet die hele app opnieuw downloaden, is het natuurlijk wel...
Die hele app opnieuw downloaden, ja? Dat is 10 seconden werk. Hè?
Nee joh.
Ja joh.
Mijn databundel maakt overuren.
Je hebt nu
CO2 uitstoot, hè?
Weet je wat je moet zeggen? Je mag maar 10 apps hebben. Kies ze zorgvuldig, bijvoorbeeld.
Nee, ik zou dan zeggen, gebruik dan de focus mode. Dat je gewoon gedurende de week of zo die app
maar daar kan je omheen. Je moet ze veel
mogelijk
blokkeren. Je
zou het eigenlijk in moeten stellen.
Ja, maar sorry, ik kaap je oplossingen, train of fats. Okay,
er zijn natuurlijk honderden oplossingen. Je hebt die Nederlandse start-up Unplug, die een tag hebben ontwikkeld. En dan moet je een sleutelhanger langs je telefoon halen voordat je die apps kan gebruiken. Je hebt Freedom, een app die ik aanraad, die ik zelf ook gebruik. Die zorgt ervoor dat je bepaalde apps op je devices kan blokken tijdens bepaalde tijden. Focus mode, de apps voor je telefoon gooien. Er zijn tal van manieren hoe je...
Dus wel allemaal discipline voor nodig.
Ja, nou ja, ze helpen je om je te disciplineren. En het uiterste oplossing is je telefoon op zwart-wit zetten. Want dan wordt een Instagram feed echt heel saai.
Dat is ook wat focus mode doen volgens mij. Hè? Er is iets in focus modes waarin je als je... Of misschien nog een voorloper van focus modes, dat je kon een bepaalde tijd kon je instellen voor Instagram of zo. Of social media in het algemeen. Als je dan over die tijd in ging, dan werd je scherm gewoon zwart-wit. En dan begint het... Dan wordt het heel snel, wordt het heel vervelend. En dan stop je ermee.
Je kan hem ook default zwart-wit zetten, ja. Oh, dat, die gewoon dat, de hele tijd zwart-wit is. De kleur gewoon verdwijnt.
Maar zou het misschien ook niet ermee te maken kunnen hebben... Want ik heb soms een beetje het gevoel dat wij al naar de kloten zijn. Want we hebben de opkomst...
Maar dat is toch wel heel cynisch.
Nee, wacht.
Dat is toch wel heel cynisch.
Hear me out. Dus wij zijn al door een bepaalde curve heen gegaan... waarin het allemaal vrijheid blijvend valt. En wij zitten helemaal in dat zog. En we komen daar waarschijnlijk heel moeilijk uit. Want daar zitten we nu eenmaal. We zitten elke dag die dopamine te vreten.
Niet is nou helemaal zwart. Kan er niks
maar
doen.
Stel nou bijvoorbeeld dat je bij kinderen dat wel... gedisciplineerde aanpak. Dus dat je bijvoorbeeld bij kinderen veel vroeger het gevaar van roken, van sociale media, weet ik wat, probeert uit te leggen. En dat ze wellicht niet anders weten dat ze maar zoveel uur per dag eigenlijk aan Instagram mogen zitten. Is dat dan de oplossing misschien?
Weet je wel het ingewikkelde?
Dat weet ik niet, hè?
Wat volgens mij het ingewikkelde is, is dat in onze bubbel weten we dat allemaal best wel aardig, dat die apps zijn vernest voor je aandachtspannen en voor je concentratie, voor je creativiteit. Dat weten wij, maar er is een hele grote wereld erbuiten. En ik denk, hoe minder geld je hebt en hoe minder tijd je hebt om tijd door te brengen met je kinderen, hoe makkelijker het is om te zeggen, hier heb je een scherm, ga maar 2 uur TikTok kijken, dan hoeven we niet met je te praten. Ik zie het in het OV, dan zie ik mensen, denk ik, uit kwetsbare milieus, en die zitten, dat is alles wat ze hebben. Is dat scherm. En dit is een heel mooi voornemen zijn, maar ik vraag me af of het lukt om het alleen aan die generatie te leren als wij als grote mensen het goede voorbeeld niet geven.
Mm-hmm. Nee.
Een derde of een helft, ik weet het niet meer precies, van de kinderen noemt zijn ouders schermverslaafd.
Ja,
dus het is dan toch super
ook. Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat ze ook zien, maar om maar even een hele rare dwarsstraat te pakken, bijna elk kind gaat wel door een periode heen waar ze voor het eerst erachter komen wat er nou daadwerkelijk achter vlees schuilt. En heel veel daarvan hebben als eerste reactie, ik wil geen vlees meer eten. Maar wij mensen, wij volwassenen zijn over het algemeen nog carnivoren. Dus wij, of omnivoren, maar goed, we willen graag ook vlees willen we eten. En dus blijven maar doorgaan. Maar die primaire reactie van die kinderen, net hetzelfde als wat je nu zegt van, hey, je bent schermverslaafd. Dat is wel puur. Misschien moet je dat wel zien vasthouden en soort van, ik weet niet, voeden of zo.
De vraag is of het gaat lukken om een kind op te voeden met dat idee als die ouders het goede voorbeeld niet geven. Dus je, ja, net zoals je als kind wel denk ik doorhebt van oké, het is niet geweldig als iemand de hele tijd alcohol drinkt. Dan nog kan het onderbewust meegenomen worden in het gedrag later als je in zo'n omgeving opgroeit waar dat normaal in is.
Maar stel dat een kind nu opgroeit in een analoge familie, om maar even zo te zeggen. Dus die inderdaad nog allemaal met dumbphones rondlopen en misschien wel op een latere leeftijd een keer zo'n mobiele telefoon krijgt, denk je dat die niet binnen de kortste keren ook gewoon hoekt zijn en toch dat zog in worden getrokken?
Ja, ik dus nogmaals, analoog, dat is helemaal niet wat ik voorstel. Het gaat me erom dat je ik denk dat je prima je tijd zinnig kan besteden op een smartphone, dat er dingen zijn, weet je, of je nou contact hebt met je vrienden of dingen doet voor je werk, whatever. Ik kan me gewoon heel moeilijk voorstellen dat je meer dan 2 uur op dat ding doorbrengt waar je nou echt blij mee bent op een dag. En dat is de vraag die we ons moeten stellen. Is het nuttig? Is het zinnig? Maakt het ons gelukkiger, socialer? En er zit dus ook een heel groot duurzaamheidscomponent aan dit hele verhaal. Ja. En dat is ook waarom ik het woord schaamte heel graag in die context gebruik. Ik zeg niet dat we allemaal Nokia 3310 moeten gebruiken, maar je kan geen krant of nieuwsbericht voorbij zien komen zonder een hypebericht over AI. Nou, als er iets slecht is voor het milieu, dan zijn het wel al die AI-toepassingen die op gigantische hoeveelheden data worden gezet. En elk bedrijf moet iets met AI. Mm. We gaan het klimaatprobleem oplossen met AI. Hoe ga je deze brand blussen? Met lucifers? Waar hebben we het nou over? Het is toch gewoon zo geschift waar we mee bezig zijn. En ik vind echt dat het echt, ja, tijd is dat we dit thema gaan adresseren. Dat we het hierover gaan hebben. Net zoals Duitse Kroes werd uitgelachen toen het ging over Zwarte Piet. Dat duurzaamheid iets was voor geitenwolle sokken. We hebben een aandachtscrisis. En we moeten in actie komen.
Ik ben je wel heel dankbaar voor het woord schermschaamte. Omdat het backlekken. Ik onthoud het heel snel. Ik snap ook direct wat je ermee bedoelt. En het is wel zo'n woord wat je op een gegeven moment op straat kan terug gaan horen. Net zoals vliegschaamte, mensen gelijk snappen wat je bedoelt. Dat vind ik echt lekker. Ik zie alleen, sorry, dan ben ik toch die spaak in je wielen. Want de oplossing, we begonnen dit gesprek denk ik met constateren dat sommige oplossingen niet bij het individu moeten worden gezocht, maar maatschappelijk. En alles wat je noemt voelt zo individueel.
Ja, dus ik zou heel graag willen dat Google van de beurs gaat of niet meer elk kwartaal meer winst moet maken.
Oh ja, nice.
Dat lijkt me echt te gek. Of, ja. Nou, dan toch, misschien had Marx toch gelijk.
Ja.
Dat kapitalisme niet perfect is. Uh-huh. Want het heeft ons dit allemaal opgeleverd. Het klimaat is naar de knoppen, maar we hebben echt veel kwartaalwinst gemaakt.
Ja.
Nice.
Uh-huh.
Dus dat gaat niet gebeuren. We gaan niet een andere Google krijgen. We gaan geen andere Facebook of Instagram krijgen. We gaan geen andere TikTok krijgen. Misschien dat Web3, weet je, die decentrale social media, dat nog iets gaat doen over 5 of 10 jaar... als dat een keer zijn belofte inlost. Maar ja, tot die tijd is het aan ons. En je hebt slimme technologie. Misschien is het wel tijd voor slimme gebruikers.
Netjes. Hoe lang gaan we wachten op dit boek? Want ik heb er zin in.
Ja, ik hoop dat het voor de volgende zomer er is. En dit is dus, ja, in beta, zal ik maar zeggen. Conceptfase. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden. Feedback, ideeën, suggesties, rants, roasts. Kom maar op.
Heerlijk. Ik heb een feitje dat me van het hart moet. En het is compleet random. En ik vind het toch even heerlijk. We zijn dus dat weerwolf begonnen bij ons op de Slack. En vandaag ging het thema van start. Een potje 64 ging van start met het thema Back to School. Want daar is het de periode voor. En ik deed mee aan het spel. En ik moet dan een roleplay uitzoeken. Iets waar je als speelt. Dus iets dat te maken heeft met Back to School. Nou, er is iemand die is een geodriehoek. Er is iemand een speakbriefje. Zeg maar die denkrichting. En ik dacht, hoe ging dat vroeger ook weer dat je lijfstraffen kreeg op school? Ik ben linkshandig. Ik zou op mijn vingers getikt zijn, letterlijk. Als ik een paar jaar te vroeg was geboren en ik met links zou hebben willen schrijven. En toen ging ik zoeken en dat heel veel lijfstraffen, zeker dat je op je handen getikt werd, die werden gedaan met een soort latje, een soort stok. En daar zat zo'n soort cirkel aan. Het lijkt een beetje op een pollepel, maar hij is wat meer bedoeld niet om te scheppen, maar om te slaan. En die heet de plak. En daar komt de uitdrukking vandaan, onder de plak zitten. Hm. Dat iemand je slaat om je te laten doen wat je wil. En ik was daar eventjes stil van. Zoals ik nu 4 ogen naar mij zie loeren die denken, of wat lul je nou, Randal?
We hebben nou, over, ik, of, ik kreeg vroeger, wow. kreeg ik wel soms niet naar mijn hoofd gesmeten, maar dat waren van die houten schoolborstels.
Oeh.
Dus dat houden, gewoon de hele schoolborstel, maar dan met het houten handvat.
Was het ook wel eens raak?
En dat was ook wel eens raak, ja.
Dat verklaart een boel, Ruud.
Ja, nee, maar serieus. Dat is echt
kut. Nee, maar dat is echt kut.
Echt.
Dat kan toch niet meer?
Nee, tuurlijk kan dat niet.
Komt toen al niet.
Ik denk 1976 of zo, even 2 of 3 was. En ik heb ook eens een keer een situatie meegemaakt dat... ik weet niet of je dat op school ook had, maar... vroeger als je schreef... dan mocht je nooit doorkrassen wat fout was. Dan moest je dan tussen puntjes moest je dat zetten.
Oh ja, ja.
Dat was bij ons dan het belangrijke. En ik vergat dat altijd. Dus het was altijd van, kras, oh kut. Dan zet ik nog alsnog tussen puntjes.
Vets!
Vervolgens ging ik met die...
Holbord
met
je bek.
Nee, dat was meer als ik dan gewoon zat te ouwehoeren in de klas. En maar toen ben ik een keer naar een leraar toegegaan. En die had me dat moet volgens mij al weken aan de hand zijn geweest. Dat hij dus elke keer dat zei van... tussen puntjes. En vervolgens, als ik legde dat neer, hij zei, weer niet tussen puntjes. En vervolgens heeft hij heel hard tegen me slapen. Hier zo. Keihard tussen. Dat zie je alleen maar op YouTube. Tussen puntjes.
Met vingers zo
met
tegen
vingers
je slaap.
Keihard in mijn slaap. Ik was de hele dag was ik het duizelig van. Achteraf gezien dat je denkt, ik weet niet, was dat mijn vader had gezegd? Of als dat mijn kind zou zijn geweest,
ja.
Dan was die leraar even in elkaar geslaan. Ben je wel helemaal goed wijs. Maar ja, dat soort dingen gebeurden er in die tijd ook wel. Maar inderdaad, schoolborst, nou, dus maar zeker met zo'n houten handvat naar je hoofd, jongen. Nou, dat kwam aan.
Mm.
Wauw, ik heb dit allemaal niet. Maar heel eventjes nog onder de plak zitten. Dat betekent toch gewoon dat je een soort van relatie hebt waar iemand dan de basis is.
En ja, die mapt jou met de plak.
Ah.
Ja, onder de plak zitten.
Die mapt jou met de plak en daardoor zit je... Dus je kan
de plak is een soort... Ja, als ik een foto laat zien, denk je dat is een uit de hand gelopen pollepel. Maar dan... Die lepelstil is
speciaal
plat.
Gemaakt om een leerling pijn toe te brengen.
Ja, een leerling moest dan. Er is een schilderij, dat heet ook iets in die trant met de plak. Van een heel bekend schilder. Die heb ik namelijk als icoontje nu, omdat ik die roleplay heb. En
jij bent de plak?
Ja. Dat is mijn rollenspel in het weerwolvenpotje. En... dat schilderij moet dat kind ook zo die hand zo op tafel leggen. En dan krijgt hij zo'n tik op. En dan zie je die andere leerlingen lachen. En het stomme is, ik snap, dit is echt hoe het ging. Ik weet het 100% zeker. Als nu, stel, lijfstraf wordt uitgedeeld aan één kind, weet ik zeker dat de rest van de klas lacht. Dat is gewoon 100% hoe het zou gaan, toch? Laten we eerlijk zijn.
Leedvermaak, hè?
Andere anekdote. Ik was dit weekend voor het eerst in hele lange tijd weer eens naar de bioscoop. En er wilde mijn vriendin naar de film Barbie. Ik heb ervan genoten. Die scènes waren een afwisselende wedstrijd van hoeveel wokeness ze per minuut in die film hebben kunnen stoppen. Maar ik heb genoten van de dansjes, de muziek en gebulderd van het lachen. En dat is waarom ik naar de bioscoop ga in dit geval. Ja. Dus die film dient zijn doel ontzettend goed. Maar ik had eigenlijk liever naar Oppenheimer gewild. En van Oppenheimer hoor ik dat ik die zeker in de bioscoop moet kijken. Maar Ruurt, die vertelde mij vandaag dat hij... vind dat ik mazzel heb. Want jij hebt hem gekeken zonder bepaald huiswerk te hebben gedaan. En jij zegt, eigenlijk moet je eerst dat huiswerk doen.
Ja, nou ja, even. Het, voor mij was het trouwens ook voor de eerste keer een hele lange tijd in de bioscoop. Laatste keer was dingen.
Voor corona.
Ja, nee. Hoe heet die film nou van onder water?
Titanic.
Nee. Niet zo erg ook niet. Nee.
Avatar,
dankjewel. Avatar 2. En dus dat was de laatste keer. Dus ik was nu en ik ben echt een mega fan van Nolan. Ik vind die man een genie. En ik vind eigenlijk bijna al zijn films vind ik fantastisch.
Welke met, niet dan?
Met uitzondering van Tenet. Dat vond ik een kutfilm.
Ach, ga toch weg.
Nee, maar dat is gewoon ook omdat ik hem niet... Ik snapte er geen reden.
Nee, maar dan snap ik het.
Dat... Ik heb echt serieus nog over... Want, maar dat was met Interstellar had ik dat ook... Maar dat vond ik geen kutfilm. En ik ben die dus wel meerdere keer gaan kijken. En hoe vaker die ik kijk, hoe beter ik die vind.
Interstellar vond ik kutte, want daar zit dat hele verhaal in van... Oh, liefde verbindt ons door de dimensies heen. Dat en daarom moet ik naar die planeet.
De universele waarheid, ja. Laat het even duidelijk zijn.
Tenet is een meesterwerk van A tot Z en van Z.
Het allereerste meesterwerk, Memento, is ook super aan te raden.
Geen
super mooie film. Mooie film.
Maar we zijn het erover eens.
Mag dus Nolan is een genie. En ik kijk alles wat die man maakt. Villeneuve trouwens ook. Wat die man maakt, daar ga ik naartoe. Maken van Dune, maken van... wat hij nog meer met dat halve ei in de The Arrival heeft onder andere gemaakt. Echt supergoeie regisseur. Hoyt van Hoytema, de cameraman van Nolan inmiddels.
Cinematograaf,
maar die doet volgens mij...
Oppenheimer.
Dus Oppenheimer kwam, dus ik was hyped. En ik had me wel een heel klein beetje... Ik wist wel een beetje van die man af. Weet iedereen, denk ik wel, de vader van de atoombom. Die later vroeging kreeg voor hetgene wat hij gedaan had. Maar ik had er eigenlijk... Ik had me er een heel klein beetje op ingelezen. Maar ik ging met mijn nichtje en met mijn vrouw. En ja, die hadden totaal de achtergrond niet. En de film legt niks uit.
Nee.
Eigenlijk niet. En ik kwam uit de film. En zij vonden hem allebei heel goed. Ik vond hem ook goed. Maar er was toch een paar dingen die ik minder vond.
Mm.
En ik weet dus niet precies waar het aan ligt. Ik vond allereerst overigens best wel een lange film.
Drie uur of zo, hè?
Ja, hij is vrij lang.
Achter bij ons in Castricum heb je dus een heel schattig klein bioscoopje. En dat steun ik heel graag. Want een schattig klein bioscoopje vind ik heel heerlijk. Dat moet blijven bestaan. Mm. Heet Corso. En daar hebben ze nog pauzes.
Ja, hier
dat
zat
vind
ik
pauze lekker.
In. Hier zat ik pauze in.
Oh, wat fijn.
Ja. We hadden geen pauze.
Ja, geen pauze.
Nee.
Oh lang. Mijn god.
Vier uur is...
Maar ik vond hem, dus ik ken dan een beetje wel van de geschiedenis omheen. Dus ik kon er heel veel dingen wel gelukkig uithalen.
Je wist hoe het afliep?
Ik wist hoe het afliep, ja. Dat was een boom aan het einde.
Okay.
Maar wat ik er ook bij had aan het einde, ik liep weg van die film. En nou, met name over van waar moet je erin kijken? Dan is er een enorme hype op dit moment. Ja, je moet dat ding op 70 mm analoog in het iWorks, moet je eraan kijken. Of je minimaal op IMAX en anders is het gewoon kut. Of zo, weet ik veel. Ik weet niet of mensen dat letterlijk zo gezegd hebben, maar er is wel een enorme push, want het is cinematografisch gewoon zo indrukwekkend, la la la. En ik moet zeggen, ik kwam die film en ik dacht, nou, oké, er zaten een aantal stukken in die echt heel goed waren. En die ook echt cinema, bioscoop waardig waren.
Mm-hmm.
Maar ik ken veel meer films, Avatar bijvoorbeeld, waarvan ik zoiets heb van, als je die niet in de bioscoop gaat zien, dan mis je echt heel veel. Terwijl bij deze film had ik zoiets van, het is overwegend een dialoogfilm. Het is wel aan te raden om eigenlijk misschien om je een klein beetje in te lezen van tevoren, want dan kun je de film wat beter volgen. Dus dat is wel de tip die ik nog wil meegeven. Is eigenlijk een tip van Jeroen van Slack, maar die heeft een aantal YouTube-films heeft hij meegegeven. Eentje van sowieso van een van mijn favoriete YouTube-kanalen, Cold Fusion. En die legt gewoon uit het leven van Oppenheimer en dan is het allemaal wat beter te begrijpen. Maar daarna heb ik gewoon de vraag gesteld: waarom had ik deze film per se op IMAX moeten kijken? Jij hebt hem op IMAX gezien?
Volgens mij, ik heb hem gewoon
een scherm. Denk je dat dat meerwaarde zou hebben gehad?
Ja, denk ik niet. Maar wat ik wel heel cool vond aan dat moment, of aan dit moment waar we nu in zitten met Barbie en Oppenheimer, is dat we gaan met z'n allen naar de bios.
Ja,
we hebben het erover en het is gewoon...
Het is wel een film om het over hebben. Het is een Nolan is, of ik vind Nolan's films zijn wel films. Ik heb nog geen enkele film van Nolan gezien waar je niet daarna er gewoon enorm de behoefte hebt om erover te praten. Om dingen te duiden en waarom maakt hij die keuzes enzovoorts. Maar ik vond bij deze film, een Dunkirk bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n film, als je die in de bioscoop, zo indrukwekkend. En dan is zeg maar ook het grootste en rondom de oorlog en dergelijke wat daarin voorkomt. Dan denk ik, ja, oké, ik snap waarom ik nu naar een IMAX theater had moeten gaan. Maar bij Oppenheimer had ik dat een stuk minder.
Ja, ik heb dit ook gehoord van een iemand die daar ook verstand van heeft. En die zei van, je moet dat dan echt in het eye...
Ja, 70 mm analoog, want dat is een stuk scherper en zo.
Hoor jij het verschil tussen een cd, een mp3 en een grammofoonplaat?
Lastig.
Maar, oké.
Parels voor de zwijnen.
Kijk, die discussie over de kwaliteit van een film die je moet gaan kijken, die kun je altijd voeren.
Ja.
Ik ben benieuwd naar deze film specifiek. Waarom moet ik hier huiswerk voor doen?
Omdat het het is zeker nu, vandaag de dag, als je kijkt naar de situatie waar we nu in zitten, eigenlijk de de hergeboorte van de nucleaire dreiging. Mm-hmm. Die we zien. Hè? Rusland, China. Ook landen als India. Dat ik denk, waarom hebben jullie kernkoppen? Ik snap het niet.
Want als je ze niet hebt, je niet mee.
Volgens mij heb je andere problemen. Maar bon, ja, ze hebben ze. Er is gewoon een herboren nucleaire dreiging is er aan ontstaan. Dat is eigenlijk sinds de jaren 90 is dat niet meer geweest. Ja, toen was het allemaal vrijheidbeleid en na de Koude Oorlog. En we gaan geen problemen meer krijgen met nucleaire wapens en we gaan afbouwen. Dat was eigenlijk het ideale beeld op dat moment. En daar uit die droom zijn we nu wakker geworden van, oh, dat is toch misschien toch niet zo. En het startovereenkomst is afgesloten. En zowel Rusland als Amerika zijn gewoon weer kernwapens volgens mij weer aan het bijbouwen.
Nee, maar het is vooral een wonder dat ze het 75 jaar voor elkaar hebben gekregen om de boel niet op te blazen. En het aantal momenten waarop dat bijna mis is gegaan is krankzinnig hoog.
Ja, daar zou je eigenlijk verbaasd je eigenlijk over dat het dus niet gebeurd is. Maar en daarom is denk ik Oppenheimer.
Ja. Hebben we veel momenten gehad?
Ja, in ieder geval één.
Heel veel. Nee, heel veel.
Er is een film ook over geweest. Echt, over een
tientallen.
Ja. Er zijn wel wat dreigingen.
Nee, zonder overdrijven.
Zijn er show notes van?
Ja, ik heb namelijk zometeen een tip voor het eerste lange tijd. En die gaat hierover. Dus,
gaat onder andere over die rust dan, denk ik. Hè? Die ook,
dat is een van de... Ja, er was een dude in zo'n Russische nucleaire onderzeeër. Die kreeg gewoon heel heldere opdrachten. Van joh, we zien nu 5 kernkoppen van de VS door de lucht vliegen. Dus we gaan nu een retaliation strike doen. En die gast heeft gezegd, ja, nee... ik doe het niet. 3 mensen moeten ja zeggen, ik zeg nee. Ja. Want als de VS dit echt had gedaan, dan hadden ze echt wel meer dan 5 gestuurd. En daarom geloof ik dit niet.
Ja. Ja. Het was een glitch of het was een training?
Ja, het was een fout het was een foutenmeting. Ik weet de details er niet van.
Nee.
Nou ja, goed, we staan er in één beeld om. Ik luister heel veel naar de podcast van Sam Harris en die heet Waking Up. Ja. Nee, ja, wel weet ik. Ben ik nou in de war? In ieder geval, die had een journalist, een auteur, over precies dit onderwerp. Dus
over dat we nieuwe nucleaire dreiging hebben.
Ja, precies.
Ja, en even om jouw vraag te beantwoorden. Waarom moet je Oppenheimer gaan kijken? Omdat eigenlijk vond ik persoonlijk zelf, ook gedurende de film, maar dat is ook wat je er van tevoren van leest. Men vond het verschrikkelijk, die atoombom, dat die gemaakt was. Maar men had ook hoop. Want ze dachten, oh, hierdoor komt er geen derde wereldoorlog. Want als één land zo'n nucleair, en dat is ook letterlijk wat er gebeurt. Hè, puur uit dreiging is Japan ermee gestopt. Ze hebben 2 keer een bom laten vallen. Van kijk, dit is wat het kan doen. En Japan zei, oké, wij stoppen ermee.
Het is precies de rationaal die de aflevering heet de Doomsday Machine. Dat is aflevering 330 van de Making Sense with Sam Harris podcast. Hij heeft zijn podcast hernoemd. Hmm. En daar doe ik gelijk een tip bij. Dat is Hardcore History, Dan Carlin. Vinden we allemaal fantastisch. Die heeft een aflevering die heet Logical Insanity. Die gaat precies over dit, exact in de kern. De Logical Insanity is, er was een lezing, een school van lezing die eigenlijk zei, als ze maar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van de vijand proactief kapot maken, dan halen ze het wel, dan halen ze niet in hun hoofd om terug te slaan, dan eindigen we de oorlog. Dus door nu zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk dood te maken, dan dooft gewoon de oorlog uit en dan voorkomen we daarmee moorden.
Ja.
Nou ja, dat is nu natuurlijk terugkijken niet voor te stellen, want we hadden tering veel atoombommen kunnen gooien voordat echt de hele wereld kapot was. En ja, we kunnen de wereld opblazen, maar voordat je echt tot en met de laatste man, een vrouw, een kind, dan moet je heel veel atoombommen gooien. Hoor.
Ja, maar dat... Kijk,
En het is ook gewoon niet waar. Als jij een bevolking begint te bombarderen en die vuurstormen genereert ook tot en met Berlijn aan toe. Mensen worden er juist nog warser van. Je ziet het in Oekraïne ook. Hoe meer burgerdoelen je raakt, hoe harder die Oekraïners terug gaan vechten.
Ja, maar dat komt
hoe
omdat,
taaier die bevolking wordt.
Komt omdat de bevolking daar heel erg hard onder lijdt.
Het gebeurt overal.
Dat snap ik ook. En er was ook, kijk, wat er in die tijd natuurlijk gaande was, is dat het gerucht was dat de Duitsers een kernwapen gingen bouwen. Dat is de enige reden waarom Oppenheimer is begonnen.
Dat is een kwestie.
Daar zijn ze mee bezig geweest. En dus uit angst zijn ze, als sodemieten zijn ze zelf, die kernbom gaan maken. En vervolgens zaten ze met de situatie, de Duitsers die stoppen ermee. Maar Japan hield er niet mee op. Japan bleef gewoon doorgaan.
Ja, dat was
de analogie zeggen ze van, ze hebben eerst gedreigd. En door uiteindelijk één bom, en dan hebben ze geloof ik 3 dagen later hebben ze de tweede gegooid. Door dat te doen, dat heeft, ik geloof, Hiroshima was 140.000 mensen of zo die daar, of als het niet meer was, zijn van gestorven. Maar waarschijnlijk zijn er miljoenen levens mee gespaard als ze een grondoorlog hadden moeten beginnen. Want dat was namelijk wat het tweede scenario wat Amerika van plan was. Het was of die atoombom inzetten of gewoon letterlijk een grondoorlog beginnen in Japan om proberen Japan te laten stoppen met vechten. Want ze wilden niet stoppen.
Is dat echt zo?
Dat schijnt zo te zijn. Het schijnt zo te zijn dat dat is vanuit het hele eerprincipe. Dat was de angst. En uiteindelijk hebben ze gezegd, we gooien die bom. En er is een hele discussie over van, heeft die bom nu mensenlevens gered of niet? En ook hij zelf heeft later natuurlijk vroeging erover gehad van, ja, ik heb iets verschrikkelijks gemaakt. En hij heeft dan ook zo'n filmpje waar hij dan een zwart-wit zo I'm the Destroyer of Worlds zegt. Het is natuurlijk heel indrukwekkend om dat te zien. Maar het is wel iets, hij heeft wel een nieuw tijdperk aangekondigd waar we nu in zitten, waarvan we dachten dat het uitgestorven was, of eigenlijk gestopt was. Maar het laait nu weer op, want het is er dus nog steeds. En het is gewoon keihard. En ik denk dat daarom het wel een film is die je wel zou moeten zien. Ik denk, ben er wel ook van overtuigd dat je hem wel in de bioscoop moet zien. Zeker vanwege een aantal momenten in die film. Maar ik ben er niet van overtuigd dat je hem op 70 mm of IMAX moet zien. Dat je daar speciaal een uur voor moet omrijden.
Nee, maar dat, ja, dat is jouw tip. Kijk, er is nog een hardcore history serie die heet Supernova in the East. En dat gaat in grote lijnen over het Japan in de Tweede Wereldoorlog. Maar die hele serie begint met de anekdote dat er nog ruim 30 jaar na de oorlog, zo nu en dan in een oerwoud,
ja,
in de eilanden rondom Japan,
Japan
een verdwaalde soldaat werd aangetroffen die dan met alle wapens die hij nog had vocht voor zijn leven op het moment dat je bij hem in de buurt kwam. En dat toont het niveau van indoctrinatie en eigenlijk, ja, gewoon patriotisme dat toen in Japan op dat moment zegevierde. En die mensen die hadden ook een no surrender policy. Als er één laatste soldaat met één handgranaat was die een eilandje nog verdedigde, dan zegt alles in iedereen's common sense, geef je over, waai de vlag en laat je gevangen nemen. Deze mensen die gingen met die ene granaat, als het moest, 2 weken in die grot blijven wachten tot er iemand langskwam, zoveel mogelijk mensen meenemen.
Het hele concept al van die kamikaze piloten, dat die gewoon letterlijk en figuurlijk zichzelf als bom gebruiken. Dat is natuurlijk bizar.
Zal echt niet op de stoel gaan zitten van iemand die het gebruik van de atoombommen verdedigt. Maar ik denk wel dat wij nu met westerse blik en zoveel jaar afstand ons verkijken op hoe alle fucking Jezus taai die mentaliteit toen was in Japan. Daar hebben wij geen weet van.
We zullen het nooit weten. Dat is ook een beetje dingen. Dus de geschiedenis wordt altijd geschreven door winnaars. Dus zo.
Nog 1 keer over dat huiswerk dat we moeten doen.
Ja, nou, in ieder geval dat filmpje van Cold Fusion kijken. Er zitten nog een paar andere filmpjes erbij. Ik zal ze daar ook wel eventjes erin zetten. En die geven wel wat meer informatie. Want er komen heel veel namen voorbij. Heel veel verschillende wetenschappers die ook deels mee hebben gewerkt, deels Oppenheimer ook hebben gevormd zoals die was. Maar er worden ook dingen in die filmpjes verteld die je bijvoorbeeld in de film helemaal niet ziet. Een van die dingen, vond ik op zich wel een interessant stukje informatie, Oppenheimer was eigenlijk een rijke luiszoontje. Komt in die film totaal niet naar voren. Maar eigenlijk kwam hij uit een steenrijke Joodse familie. En was deels zijn gedrag, wat een klein beetje in de film naar voren komt, deels ook wel, heeft het ook wel een soort recalcitrant gedrag, wat daar ook uitkwam. Hè, op een gegeven moment met die appel, dan weet je waar ik het over heb. Maar dat wordt dus ook daar wat meer in uitgelegd over wat hij eigenlijk op dat moment eigenlijk deed. Maar dat wordt in de film wordt dat eigenlijk helemaal niet toegelicht. Nou, dat soort, en dat kan eigenlijk wel wat meer begrijpen. Dan kan je het personage iets beter begrijpen. En met name ook op het moment dat dus zeg maar, hè, dat hij dan bezig gaat met dat atoomprogramma, die met Manhattan Project. Dan komen er zoveel namen komen er op een gegeven moment voorbij dat ik echt wel op een gegeven moment dacht, ik kan er een paar kon ik eruit halen. Maar ik vond het was een behoorlijke information overload die je op een gegeven moment krijgt. En dat kan je soms een beetje afleiden van bijvoorbeeld ja, dat hele dorp wat ze daar gebouwd hebben, die Alamo, Los Alamos. Dat is, voor die film hebben ze dat hele dorp hebben ze opgericht, hè, om dan vervolgens daarin te filmen. Maar ik zie dat dorp dus bijna niet. Ook omdat ik constant die information overload krijg. Dat ik te weinig eigenlijk van de, misschien wel van de, het mooie van wat ze in die film ook laten zien, van heb kunnen genieten. Dus daarom niet, zou mij dat die ja, wel zijn.
Je hebt aan mij 4 YouTube-video's gestuurd.
Ja, vooral de eerste zou ik al, dat is de grootste tip. De andere die kwamen van Jeroen af.
Oké, waarvan jij zegt, die moet je vooraf kijken.
Ja.
Ik neem aan dat jij die film hebt gezien, nu die 4 filmpjes gaat kijken en daarna nog een keer terug gaat naar de bioscoop.
Ja, dan ga ik IMAX verder kijken.
En ja, mijn bonustip is dus die Making Sense aflevering, die ook een duit in het zakje doet. Aaron.
Ik heb er ook nog eentje, een stuk van Joost de Vries, ook over die, zijn jeugd.
Okay.
En hij heeft dus dat dorp gebouwd, niet wat in die film zit, is volgens mij niet helemaal waar. Maar in een plek waar hij zelf vroeger op jeugdkamp ging. En hij vond het zo'n mooie herinnering, dat jeugdkamp. Ondanks dat hij daar volgens mij in elkaar geslagen is. Heel heftig gepest. Ja, dat was een hele gevoelige.
Ja, heftig verhaal ook inderdaad. Ja.
Heel gevoelig, rijkluis jongetje. Ja. Die daar helemaal niet zich stand wist te houden tussen gastjes. Die daar gewoon binkies waren. En ondanks dat hij daar dus in elkaar geslagen werd, vond hij dat een mooie herinnering. Toen dacht hij, daar moet ik dus dat project doen. Werd dat hele natuurgebied plat gevuizeld, gevazeild. Nou, platgelegd.
Platgelegd.
Voor dat dorp. Mm. Waarmee dus die herinnering ook kapot is gegaan.
Ja, bizar.
Dus dan, nou ja. Ik app het je wel, het stukje.
Dankjewel.
Yes.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Aaron Mirk. Aaron, hartelijk dank voor het invallen. En welkom terug in de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
www.aaronmirk.com. Voor alle dingen Aaron Mirk related. En
zie je op Instagram?
Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Ik zit op al die duivelse algoritmes, waan ik mij. Ja.
Maak je ook mooie content?
Ik hoop dat je er content mee bent.
Meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. Enjoy onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele, gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan ben je een echte topper. Want dan krijg je toegang tot het clubhuis. En krijg je toegang tot 4 meetups per jaar. Daar zit er nog een aan te komen. Stickers en bierveeltjes door de brievenbus. En, belangrijkste misschien nog wel, je luistert de afleveringen zonder reclame eerder dan de rest. En je krijgt elke week een prachtig mooie bonusaflevering die wij zo meteen nog eventjes op gaan nemen. Als Aaron er nog zin in heeft. Hij knikt van ja, dat wordt wat moois. Merch staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.